Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Vandaag gaan we onder meer kunnen luisteren naar de paus tijdens de generale audiëntie van 10 april, waar hij verder gaat in zijn catecheses over het Onze Vader. Vandaag staat hij samen met ons stil bij de zin: vergeef ons onze schulden. We gaan het ook heel kort hebben over een schrijven dat gepubliceerd werd, dat afkomstig zou zijn van onze paus emeritus Benedictus de 16e. En gaan we ons vooral ook vandaag concentreren verder op die samenvatting van de nieuwe post-synodale apostolische exhortatie Christus Vivit, de brief van de paus aan de jongeren na de synode over de jeugd. Alvorens we dit allemaal gaan horen en bespreken, gaan we nog even kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend de afgelopen dagen. En dan concentreren we ons vooral op 11 april. De heer Ban Ki-moon, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties en voorzitter van de ethische commissie van het Internationaal Olympisch Comité, werd door de paus in audiëntie ontvangen. Evenals kardinaal Leonardo Sandri, prefect van de congregatie voor de Oosterse kerken. De paus ontving eveneens kardinaal Robert Sarra, prefect van de congregatie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten. Monseigneur Ferrando Verges Alzaga, secretaris-generaal van het gouvernement van Vaticaanstad, kreeg ook een audiëntie van de paus. Professor Andrea Riccardi, de stichter van de gemeenschap Sant'Egidio. En de paus heeft ook een algemene audiëntie verleend aan de deelnemers van de internationale conferentie over mensenhandel. En in het Casa Santa Marta heeft hij ook Justin Welby ontvangen. Dat is de aartsbisschop van Canterbury voor de Anglicaanse kerk. En dat is in het kader van het feit dat Justin Welby gevraagd heeft aan de paus om een ecumenische gebedsdienst te houden, waar we ook in de toekomst verder zullen over rapporteren van zodra dat die heeft plaatsgevonden. Vandaag willen we ons dus concentreren op de generale audiëntie van de paus op woensdag 10 april. We gaan verder in die catecheses over het Onze Vader, als ook de samenvatting van Christus Vivit. Laten wij eerst luisteren naar paus Franciscus tijdens dus die meditatie over de zin uit het Onze Vader: vergeef ons onze schulden.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La giornata non è tanto bella, ma buongiorno lo stesso.
De paus wenst een goede dag, maar u kan het misschien een beetje horen op de achtergrond dat het goed aan het regenen was.
La preghiera del Padre nostro entra nel campo delle nostre relazioni.
En hij zegt: Na aan God het dagelijks brood gevraagd te hebben, snijdt het onze Vader het domein van de relaties met de anderen aan. En Jezus leert ons aan de Vader te vragen, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En schulden staan voor zonde. Zoals wij brood nodig hebben, zo hebben wij ook vergeving nodig. En dat iedere dag. Een christen die bidt, vraagt eerst aan God dat zijn zonden vergeven worden. Het kwaad dat hij heeft gedaan. Dat is de eerste waarheid van ieder gebed. Ook al waren wij volmaakt, ook al zouden wij heiligen zijn die nooit van de goede weg afdwalen, we blijven altijd kinderen die alles aan hun Vader te danken hebben. De gevaarlijkste houding van ieder christelijk leven, wat is dat? Het is de hoogmoed. Het is de houding van iemand die voor God gaat staan en denkt dat zijn rekeningen met hem altijd in orde zijn. Een hoogmoedige gelooft dat alles met hem in orde is. Zoals de farizeer in de tempel. Uit de parabel, die denkt te bidden, maar in feite bezig is met zichzelf te loven ten overstaan van God. Ik dank u, Heer, dat ik niet ben zoals al die anderen. En mensen die zichzelf volmaakt vinden, die anderen constant bekritiseren, zijn hoogmoedige mensen. En niemand van ons is volmaakt. Niemand. Integendeel. De tollenaar, die achteraan in de tempel blijft staan, een zondaar, door iedereen geminacht, hij blijft aan de ingang van de tempel staan en voelt zich eigenlijk onwaardig om er binnen te gaan. En hij vertrouwt zich toe aan Gods barmhartigheid. En Jezus geeft deze commentaar. Deze ging gerechtvaardigd naar huis en niet die andere. Dat wil zeggen, vergeven, gered. Waarom? Omdat hij niet hoogmoedig was. Omdat hij zijn grenzen en zijn zonden erkende. En er zijn zonden die zichtbaar zijn en zonden die men niet kan zien. Er zijn opvallende zonden die van zich doen spreken. Maar er zijn ook van die geniepige zonden, die zich in het hart nestelen, zelfs zonder dat wij het merken. De ergste daarvan is de hoogmoed, die ook mensen kan aantasten die echt een intens religieus leven leiden. Er was eens een bekende zuster, een kloosterzuster in de jaren 1600, 1700, in de tijd van het Jansenisme. Zij waren absoluut perfect. En men zei van hen dat zij zuiver waren als engelen, maar hoogmoedig als duivelen. En dat is toch triestig. De zonde verdeelt de broederlijkheid. De zonde doet ons denken dat wij beter zijn dan de anderen. De zonde doet ons geloven dat wij als God zijn. Ten overstaan van God zijn wij echter allemaal zondaars. En hebben wij reden om ons op de borst te slaan. Wij allemaal. Zoals de tollenaar in de tempel. En in zijn eerste brief schrijft de heilige Johannes, als wij beweren zonder zonde te zijn, dan bedriegen wij onszelf en woont de waarheid niet in ons. Als je uzelf wilt bedriegen, zeg dan maar dat je geen zonden hebt, want zo bedriegt je uzelf. We zijn allemaal schuldenaars, vooral omdat wij in dit leven veel gekregen hebben. Het leven, Een vader en een moeder, vriendschap, de wonderen van de schepping, ga zo maar door. Ook al maken wij allemaal moeilijke dagen mee, wij moeten ons allemaal eraan herinneren dat het leven een genade is, een wonder, dat God uit het niets gehaald heeft. En in de tweede plaats, zijn wij schuldenaars, ook al slagen wij erin lief te hebben, omdat niemand van ons in staat is om het op eigen kracht alleen te doen. Echte liefde is kunnen beminnen met Gods genade. Niemand van ons straalt een eigen licht uit. Er is wat de theologen van vroeger een mysterium lunae noemen. En dat is niet alleen zo voor de kerk, maar ook voor ieders geschiedenis. En wat betekent dat mysterium lunae? Die als de maan, die geen eigen licht heeft, zij weerkaatst het licht van de zon. En ook wij hebben geen eigen licht. Het licht dat wij hebben is een weerkaatsing van Gods genade, van Gods licht. En als gij bemint, dan is het omdat iemand anders naar u geglimlacht heeft toen dat ge een kind waart. En u leert antwoorden met een glimlach. Als gij bemint, dan is het omdat iemand anders u tot liefde gewekt heeft en u doet begrijpen dat de zin van het bestaan in God ligt. Proberen we dan ook te luisteren naar de levensgeschiedenis van iemand die op het verkeerde pad is geraakt, een gevangene, een veroordeelde, een drugsverslaafde. We kennen zoveel mensen die verkeerde wegen zijn ingeslaan, zonder vooroordeel over hun verantwoordelijkheid die altijd persoonlijk is. Vraagt ge u soms af wie schuld heeft aan hun fout, of het alleen hun geweten is, of een geschiedenis van haat en verwaarlozing die sommigen met zich meedragen.
Perdoniamo perché siamo stati perdonati. E se qualcuno non è stato illuminato dalla luce del sole, diventa gelido come il terreno d'inverno. Come non riconoscere nella catena d'amore.
En dat is het mysterie van de maan. Wij beminnen vooral omdat wij bemind werden. Wij vergeven omdat wij vergeven werden. En als iemand niet belicht werd door het licht van de zon, dan wordt hij ijs. Al bevroren als de grond in de winter. Hoe zouden wij in de keten van liefde die ons is voorafgegaan ook niet de voorzienende aanwezigheid van Gods liefde erkennen? Niemand van ons houdt zoveel van God als dat Hij van ons houdt. En het volstaat voor een kruisbeeld te gaan staan om die wanverhouding te zien. Hij heeft ons bemind en Hij bemint ons altijd als eerste. Bidden wij dan, Heer, zelfs de heiligste onder ons houdt niet op uw schuldenaar te zijn. O Vader, ontferm u over ons. Opnieuw een sterke catechese van Paus Franciscus, waarin dat hij in deze tijd duidelijk wil maken dat naast al die verantwoordelijkheden die we hebben in ons eigen leven, naast de vele sociale verplichtingen die we ook opnemen, bijvoorbeeld in de vastentijd om aalmoezen te geven aan een arme, of extra ruimte daarvoor te maken om bepaalde goede dingen te doen voor anderen, wat zeer waardevol is, zegt de paus, je moet uw dag beginnen met het vragen van vergeving voor onze zonden. Want zelfs de grootste heilige, die nooit van het juiste pad afwijkt, is een schuldenaar. Waarom? Want Jezus heeft ons vrijgekocht. Hij is voor ons gestorven aan het kruis. En in die zin kunnen wij dat liefdesoffer dat Jezus heeft gebracht, beantwoorden door zelf te beminnen. En dat is ook een keuze om zelf te beminnen. En de paus Druk er nog maar eens op dat alles wat wij doen, dat ook maar onder die noemer van liefde valt, wordt veroorzaakt door het feit dat wij bemind worden door God. Wanneer wij iemand vergeven, dan is het omdat wij vergiffenis hebben ontvangen. Dat is de kernboodschap, zeg maar, die de paus wou meegeven in zijn catechese, dat we daar moeten blijven bij stilstaan, dat alles een gave is, dat we alles hebben ontvangen en in die zin schuldenaars zijn aan God. En daar antwoord kunnen op geven door onze vrije wil. Zoals daarnet al gezegd heeft onze paus emeritus Benedictus de XVI in een opmerkelijk schrijven een analyse gegeven van de crisis rond het seksuele misbruik en ook paden van herstel en toekomst aangereikt. We gaan dit onderwerp zeker niet uit de weg, maar de tijd die ons gegeven is momenteel te kort om er genoeg te kunnen blijven bij stilstaan, om u genoeg informatie te kunnen geven. We gaan vandaag vooral verder met de samenvatting van die nieuwe apostolische exhortatie Christus vivit en we zullen dan het schrijven van de paus emeritus nog later behandelen en daarop terugkomen. We gaan vandaag verder met het vierde hoofdstuk van de apostolische exhortatie. En die draagt de titel Een belangrijke boodschap voor alle jongeren. En de paus die schrijft onder meer over drie grote waarheden. Drie grote waarheden die hij wil verkondigen aan de jeugd. Het eerste is dat God liefde is. God bemint jou. Twijfel daar nooit aan. Je kan veiligheid vinden in de omhelzing van jullie hemelse Vader. Paus Franciscus bevestigt ook nog dat het geheugen van de Vader niet als een harde schijf is die al onze data opslaat en archiveert. Nee, zijn geheugen is een hart dat gevuld is met teder medelijden, dat vreugde vindt in het wissen van ieder spoor van kwaad, omdat hij jou bemint. Probeer het dan even stil te maken, gedurende een moment, en sta je toe om deze liefde te ervaren. Zijn liefde heeft veel meer van doen met het jou willen oprichten dan neerslaan, met verzoenen dan verbieden, met het aanbieden van nieuwe kansen dan met veroordelen, met de toekomst dan met het verleden. De tweede waarheid die de paus naar voren brengt in dit hoofdstuk is: Christus verlost je. Vergeet nooit dat Hij ons 7x70 vergeeft. Steeds opnieuw draagt Hij ons op zijn schouders. Jezus bemint ons en redt ons, omdat enkel wie bemind is, gered kan worden. Enkel wie omhelst wordt, kan getransformeerd worden. De liefde van de Heer is zoveel groter dan al onze problemen, zwakheden en fouten. En zijn vergeving en verlossing, dat is niet iets wat wij kunnen kopen of dat we moeten bekomen door onze eigen werken of inspanningen. Hij vergeeft ons en maakt ons vrij, zonder dat wij daarvoor moeten betalen. De derde waarheid is dat de Heer leeft. En we moeten onszelf hieraan blijven herinneren, schrijft de paus, omdat we anders het risico kunnen lopen om Jezus Christus te zien als een goed voorbeeld uit een lang verleden tijd. Een herinnering. Als iemand die ons 2000 jaar geleden wel eens gered heeft, maar dat zou ons tot niets dienen. Het zou ons compleet onveranderd laten. Het zou ons niet vrij maken. Maar als Hij leeft, dan kan er geen twijfel over bestaan dat goedheid de bovenhand zal halen in jouw leven. En dan kunnen wij stoppen met klagen en naar de toekomst kijken. want met hem is dit altijd mogelijk. In deze waarheden toont de Vader zich en toont Jezus zich, en waar zij zijn is ook de Heilige Geest. Roep de Heilige Geest aan iedere dag. Je hebt niets te verliezen en Hij kan jouw leven veranderen. Hij kan het vullen met licht en jou op een beter pad leiden. Hij neemt niets van je weg, maar helpt je in de plaats daarvan om alles te vinden wat je nodig hebt, en dat op de best mogelijke wijze. Vader, Zoon, Heilige Geest. De drie grote waarheden, zeg maar, die de paus hier naar voren brengt in dat vierde hoofdstuk van Christus Vivit. Belangrijke boodschap voor alle jongeren. Nu, het wil natuurlijk niet zeggen dat de paus hier op een of andere manier een andere interpretatie geeft aan datgene wat wij altijd al hebben geloofd, namelijk ook het feit dat we een verantwoordelijkheid hebben. Maar vooral, en dat is zo belangrijk, wil hij aan de jongeren meegeven dat door het feit dat Jezus ons zo onvoorwaardelijk bemint, dat God ons onvoorwaardelijk bemint, hij ons altijd vergeeft, dat er geen enkele fout is, geen enkele zonde die groter is dan de liefde van God. Het is juist daarom dat wij in liefde voor God een antwoord kunnen geven op dat liefdesvoorstel dat God aan ons daardoor doet. En op die manier ontstaat er een, jawel, liefdesrelatie tussen Jezus en ons. En zo worden we als het ware aangetrokken tot Hem om te leven zoals Hem, om met Hem op weg te gaan en toe te staan dat Hij ons leven binnenkomt en het ook verandert. Hoofdstuk 5. Paden van de jeugd. De liefde van God en onze relatie met de levende Christus houden ons niet tegen om te dromen. Zij vereisen niet van ons dat wij onze horizon smaller maken. Integendeel, want deze liefde verheft ons, bemoedigt ons, inspireert ons tot een beter en mooier leven. Veel van de verlangens die in de harten van de jongeren aanwezig is, kan worden samengevat in het woord rusteloosheid. Als de paus aan een jongere denkt, dan ziet hij hem of haar als iemand die als het ware zo snel mogelijk vooruit wil gaan, altijd met één voet vooruit, klaar om op weg te gaan, om vooruit te springen. Altijd verder racen, schrijft de paus. De jeugd kan niet in de wacht blijven staan, want het is nu eenmaal een leeftijd van keuze, op professioneel vlak, sociaal vlak, politiek vlak, maar ook op het gebied van de keuze van een levenspartner, het krijgen van de eerste kinderen. Angst kan ons tegenwerken door ons te dwingen op te geven wanneer we niet onmiddellijk een resultaat zien. Onze beste dromen worden alleen bereikt door hoop, door geduld en door toewijding. Niet door haast. Tegelijkertijd moeten we ook niet aarzelen. We moeten niet bang zijn om risico's te nemen of fouten te maken. De paus nodigt de jongeren uit om het leven niet van op een balkon te observeren, niet voor een scherm door te brengen, niet te worden teruggebracht tot een soort van verlaten voertuigen, niet naar de wereld te kijken als toeristen. Maak lawaai. Verjaag de angsten die jou verlammen en leef. Hij nodigt hen uit om het heden te beleven en met dankbaarheid te genieten van alle kleine geschenken van het leven, zonder die houding van onverzadigbaar te zijn en obsessief op zoek te gaan naar nieuwe genoegens. In feite is het leven in het heden niet hetzelfde als een onverantwoordelijk begin van een leven van verspilling, dat ons alleen maar leeg en voortdurend ontevreden zal achterlaten. hoezeer je de ervaring van deze jeugdjaren ook beleeft, je zult nooit de diepste en volste betekenis ervan kennen, tenzij je iedere dag jouw beste vriend ontmoet. De vriend die Jezus is. Vriendschap met Hem is onlosmakelijk verbonden zijn, omdat Hij ons niet in de steek laat. En met een vriend kunnen wij spreken, onze diepste geheimen delen, en ook met Jezus kunnen wij altijd dat gesprek voeren. Als wij bidden, dan tonen we alles wat we doen. We openen onszelf voor Hem, we geven Hem de ruimte, zodat Hij kan handelen, binnengaan en de overwinning kan opeisen. De paus schrijft: ontneem alstublieft uw jeugd deze vriendschap niet, want jullie zullen hem aan jullie zijde kunnen ervaren. Dat is wat de discipelen, de leerlingen, de Emmausgangers hebben ervaren. En de heilige Oscar Romero zei: het christendom is geen verzameling van te geloven waarheden, regels of verboden. Als we het op die manier zien, dan schrikt het ons af. Het christendom is een persoon die mij enorm bemint, die mijn liefde eist en vraagt. Het christendom is Christus. De paus spreekt vervolgens over groeien en rijpheid en hij wijst op het belang van het zoeken naar een geestelijke begeleiding, het zoeken van de Heer, het bewaren van zijn woord, van het instand houden van de verbondenheid met Jezus. Want, zegt hij, het zal niet door je eigen inspanningen en intelligentie zijn dat je gelukkig of heilig wordt. En vervolgens, zoals u weet, de paus heeft deze brief niet enkel geschreven, gericht aan de jeugd, maar ook aan de volwassenen. En hij zegt, ook volwassenen moeten volwassen worden, maar zonder die mooie waarde van het jong zijn te verliezen. In ieder moment van het leven kunnen wij onze jeugd, ons jong zijn, vernieuwen en vergroten. En dan zegt hij iets opvallend. Hij zegt, toen ik als paus met mijn ambt begon, heeft de Heer mijn horizon verruimd en gaf mij een nieuwe jeugd. Hetzelfde kan gebeuren met een koppel dat jarenlang getrouwd is of met een monnik in zijn klooster. Waarom is dat een opvallende uitspraak? Omdat hij gedurende zijn pontificaat meerdere keren heeft verwezen naar het feit dat op het moment dat hij tot paus werd benoemd, verkozen, dat er iets in hem is veranderd. En dat zou een reden kunnen zijn, of zou kunnen verklaren, waarom dat toen hij nog kardinaal was in Buenos Aires, is er een periode geweest, en dat is geen geheim, dat hij het moeilijker had. Dat hij door een moeilijke tijd heen ging in zijn leven. En ja, hij dacht ook nooit dat hij paus zou worden. Bewees ook het feit dat hij zo weinig bagage had meegenomen, dat hij al een afspraak had gemaakt met de apostolische nuncius van Argentinië om na zijn pensioen ergens in een heiligdom te gaan helpen om vooral biecht te horen. En dan wordt hij tot paus verkozen. En verschillende keren in interviews en in gesprekken heeft de paus bevestigd: de Heer heeft met mij iets gedaan. Ik heb een soort van vrede, een soort van nieuwe jeugd gekregen toen ik tot paus werd verkozen. En die is dat gevoel, die gewaarwording, is mij altijd bijgebleven. Tot nu, tot in zijn pontificaat. En opnieuw zien we hier dat hij daarnaar verwijst. Het opent het perspectief van de hoop dat een vernieuwing van je leven altijd mogelijk is, hoeveel cijfers er ook op de jaartelling mogen staan. Ouder worden betekent om het bewaren en koesteren van de kostbaarste dingen uit onze jeugd, maar het betekent ook dat we ons moeten zuiveren van de dingen die niet goed zijn. Maar, zegt de paus, ik wil u er ook aan herinneren dat u niet heilig zult worden, dat u geen vervulling zult vinden door anderen te kopiëren. Je moet ontdekken wie je bent en je eigen manier van heilig zijn ontwikkelen. Paus Franciscus stelt verder wegen van broederschap voor om het geloof te beleven en brengt in herinnering dat de Heilige Geest ons uit onszelf wil laten komen om anderen te omhelzen. En daarom is het altijd beter om samen te leven in het geloof en onze liefde te tonen door in gemeenschap te leven. Hier gaat hij dus in tegen de neiging die bij sommige jongeren misschien bestaat om uit angst voor de buitenwereld, uit angst voor de reële gevaren die er ook wel zijn in de buitenwereld, zich wat terug te trekken. Terwijl dat de Heilige Geest ons juist uitnodigt om missionair te zijn, om naar buiten toe te gaan, om de mensen te ontmoeten en de vreugde van Christus te verkondigen, die we als een gratuite gave hebben ontvangen door ons geloof. Daar wil de paus dus toe stimuleren. Hij zegt dat we de verleiding moeten overwinnen om op onszelf en onze eigen problemen te blijven geconcentreerd zijn op onze eigen gevoelens, onze eigen problemen. God houdt van de vreugde van de jongeren en hij wil dat zij deze delen in de vreugde van broederlijke gemeenschap. We gaan zo meteen verder met het verdere verloop van dit vijfde hoofdstuk. En dan horen we wat de paus nog verder daarover te zeggen heeft. Wel, laten we in het bijzonder bidden dat ook wij steeds datgene mogen ontvangen dat nodig is om op weg te gaan naar heiligheid. In het bijzonder ook nog tijdens deze 40 dagen tijd, nu wij in de laatste aanloop zijn, zeg maar, naar Pasen. De Goede Week staat voor de deur, zeg maar. En we gaan samen met Jezus deze weg. Laten we op voorspraak van de Heilige Maagd Maria, die Jezus is gevolgd tot het einde toe, vragen om die genade. We bidden samen met de paus uit Angelus, daarna komen we nog kort bij u terug en gaan we verder met de samenvatting van dit vijfde hoofdstuk van de apostolische exhortatie Christus vivit.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
E concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius
et Spiritus Sancto.
Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En de paus die spreekt in het vijfde hoofdstuk van Christus Vivit verder nog over jong en geëngageerd zijn. En hij zegt dat jongeren zich soms in de verleiding kunnen bevinden om zich dus in kleine groepjes terug te trekken. Ze kunnen het gevoel hebben dat ze broederlijkheid en liefde ervaren onder elkaar, maar hun kleine groepje kan in feite niets anders worden dan een verlengstuk van hun eigen ego. En dit is nog ernstiger als ze de lekenroeping alleen maar zien als een vorm van dienstbaarheid binnen de kerk. Ze vergeten dat de lekenroeping vooral gericht is op de naastenliefde binnen het gezin en op sociale en politieke naastenliefde. Paus Franciscus stelt ook voor dat de jongeren verder gaan dan hun kleine groepjes en sociale vriendschappen opbouwen, waar iedereen zich inzet voor het algemeen welzijn. De sociale vijandschap daarentegen is vernietigend. Gezinnen worden daardoor vernietigd. Landen worden daardoor vernietigd. De wereld wordt daardoor vernietigd. En de grootste vijandschap van allemaal is oorlog. Vandaag zien we dat de wereld zichzelf vernietigt door oorlog, omdat we niet in staat zijn om gewoon bij elkaar te gaan zitten en met elkaar te spreken. Sociaal engagement en direct contact met de armen blijven fundamentele wijzen om het geloof en het onderscheidingsvermogen van de roeping te vinden of te verdiepen. De paus noemt het positieve voorbeeld van jongeren uit parochies, scholen en bewegingen die er vaak op uitgaan om tijd door te brengen met ouderen en zieken of om armen te bezoeken. Andere jongeren nemen deel aan sociale programma's die huizen voor daklozen bouwen of vervuilde gebieden saneren of verschillende vormen van hulp bieden aan de behoeftigen. Het is zeer nuttig als deze energie op een stabielere wijze zou kunnen worden gekanaliseerd en georganiseerd. Universiteitsstudenten kunnen hun kennis op een interdisciplinaire manier toepassen, samen met jongeren van andere kerken of religies. Paus Franciscus moedigt jongeren aan om zich hiervoor in te zetten. Hij zegt, ik heb de nieuwsberichten gevolgd van de vele jongeren over de hele wereld die naar buiten komen om hun verlangen uit te drukken naar een rechtvaardigere en meer broederlijke samenleving. De jongeren willen de hoofdrolspelers van de verandering zijn. Laat het alstublieft niet aan anderen over om hoofdrolspelers van verandering te zijn, aldus Paus Franciscus. De jongeren worden nog opgeroepen om moedige missionarissen te zijn, die overal met hun eigen leven getuigen zijn van het evangelie. Wat niet betekent dat ze enkel over de waarheid moeten spreken, maar deze moeten naleven. Het woord moet echter niet tot zwijgen worden gebracht. Leer tegen de stroom in te zwemmen, te leren hoe je Jezus en het geloof dat Hij je gegeven heeft kunt delen. Waar stuurt Jezus ons heen? Er zijn geen grenzen. Hij zendt ons overal naartoe. Het evangelie is voor iedereen, niet voor sommigen. Het is niet enkel voor hen die dichter bij ons staan, ontvankelijker en gastvrijer zijn. Het is voor iedereen. En men kan niet verwachten dat zo'n missie, zo'n zending, zacht en gemakkelijk zal zijn. Aldus Paus Franciscus, die als een wat strenge vader de jeugd toespreekt vanuit Christus Vivit. Volgende keer, beste luisteraars, zullen wij nog dat laatste stukje, de laatste hoofdstukken ook met u samenvatten en overlopen. Zo krijgt u toch een algemeen beeld wat er in de exhortatie te vinden is. Het is natuurlijk ook nog steeds de uitnodiging om zelf de exhortatie, de vertaling ervan, te zoeken en helemaal door te lezen. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Rest mij enkel om u te danken voor uw luisterend oor en te hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. Dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. We hebben voor u natuurlijk wel nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.